Venlo.
Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
Showdown voor de Essen Motor Show 2025. Bereid je voor op het PK-festival van het jaar. Scoor nu je ticket voor de Essen Motor Show van 28 november tot en met 7 december op essen-motorshow.de.
Ga je verhuizen?
Ja, kom maar.
Met z'n allen op wintersport? Of heb je gewoon even een auto nodig? Een auto huren in Limburg? Dat doe je gewoon bij een echt Limburgs bedrijf. Autop, autoverhuur, al vanaf €25 per dagdeel. En met 5 vestigingen in Limburg, altijd bij jou in de buurt. Autop, jouw huurauto, makkelijk geregeld.
Televisie, radio, internet.
Dit is Omroep Venlo.
Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de haven van Los Angeles woedt brand op een vrachtschip. De burgemeester heeft inwoners van buurt rond de haven opgeroepen om binnen te blijven en ramen dicht te houden. Het containerschip heeft onder meer gevaarlijke stoffen aan boord. Welke stoffen dat zijn, is niet bekend. De 23 bemanningsleden hebben het schip veilig verlaten. Niemand raakte gewond. Volgens de brandweer brak de brand uit op een van de lagere dekken en spreidde die zich daarna uit over meer verdiepingen. Ook was een explosie te horen. Meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur in de haven van Los Angeles, die een van de drukste is in Noord-Amerika. Het aantal kinderen dat is ontvoerd op een katholieke kostschool in het westen van Nigeria is groter dan eerder gedacht. Volgens de lokale christelijke organisatie zijn meer dan 300 kinderen meegenomen. Daarnaast zijn 12 leraren ontvoerd. Eerder werd gesproken van tientallen leerlingen en personeelsleden. In de nacht van donderdag op vrijdag drongen gewapende mannen de school binnen en namen de kinderen en leraren mee. Ze zijn spoorloos. Waarschijnlijk zijn de ontvoerders met hen de wildernis ingetrokken. Wie erachter zit, is onduidelijk. Ontvoeringen in Nigeria zijn vaak het werk van criminele bendes die los geld willen. De natuurschaatsbaan van Winterswijk is vanochtend als eerste van Nederland opengegaan. Even na 8 uur konden de eerste schaatsers de baan op en kort daarna waren zo'n 50 mensen baantjes aan het trekken. De ijsvereniging in Winterswijk heeft veel moeite gedaan om de baan schaatsklaar te krijgen. Er zijn vannacht steeds kleine beetjes water opgesproeid, waardoor de baan snel bevriest als de temperatuur onder nul komt. Vanochtend lag er 5 mm ijs. Het weer, geregeld zon, vooral in het oosten. Het wordt 3 tot 6 graden, maar door de zuidenwind voelt het kouder aan. Vanavond meer bewolking en in de nacht in het westen kans op wat natte sneeuw. Morgen overdag regen en in het oosten en noordoosten kans op sneeuw. Dan 2 tot 5 graden bij opnieuw een koude zuidenwind. Dit was het NOS-journaal.
Het verkeer.
Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
Dit is Omroep Venlo.
Haal alles in huis voor een gezellig avondje Sinterklaas. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
Zorgeloze weg op? Het begint bij Wieler. Want of je nu een nieuwe auto zoekt of vakkundig onderhoud, bij Wieler is alles in vertrouwde handen. En met 6 topmerken en 7 vestigingen in Limburg is Wieler altijd dichtbij. Wieler maakt mobiliteit makkelijk.
De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
Black Friday bij EP Tummers. De deals vliegen je om de oren. Met kortingen op tv's, witgoed, audio en nog veel meer. Shop online op eptummers.nl of kom snel naar de winkel. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
Omroep Venlo. 96.9 FM.
De Eurotonde.
Is Omroep Venlo.
Het is zaterdag 22 november 2025. Op verzoek van de gemeente Venlo onderzochten Heidi van der Hoek en Jos Benders de situatie rond het onderduiken in Venlo gedurende de Tweede Wereldoorlog. Aanleiding was de woning aan de Urbanusweg 98, inmiddels omgedoopt tot het Mozes Schurenhuis, alwaar een Joods echtpaar anderhalf jaar was ondergedoken bij een Duits gezin. Veel Joodse mensen doken onder tijdens de oorlog of werden op transport gesteld naar diverse vernietigingskampen. Hun eigendommen werden onteigend en verkocht. Over het onderzoek naar het verhaal van het onderduiken in Venlo, de resultaten ervan, de betrokkenheid van Venlo bij het vervreemden van de Joodse eigendommen en de wijze van genoegdoening, daarover praten we met Jos Benders. Jos, welkom. Het onderzoeksrapport ligt toch al een hele tijd klaar, of heb ik dat verkeerd?
Dat is al ongeveer een jaar publiekelijk beschikbaar. Het is gewoon te downloaden vanaf de site van de gemeente. Moet je kijken bij de gemeenteraad. En iedereen kan op die manier kennis nemen van het hele rapport. Met ontzettend veel details. Ik kan dat ook iedereen aanraden. Maar ik denk dat we nu even voor
we zoomen er dadelijk wat dieper op in.
Ja, kun je nog heel even de titel geven als mensen het gaan zoeken?
Buiten beeld.
Goed, Peter.
Nou, het is november. Ja, dat voelen we buiten. Het is koud. Zijn we al niet meer gewend voor november trouwens. Maar het is wel tijd voor tot een traditie. En dat is de presentatie van de BUN. Die is, wanneer is die ook al geweest? Een dikke week geleden.
Ja, afgelopen donderdag.
Afgelopen donderdag.
Nee, de donderdag daarvoor natuurlijk.
Ja, natuurlijk al. Dat is een week geleden.
13 november.
Ja, precies, ja.
Nou ja, het is een cultuurhistorisch jaarboek voor Venlo. Met Edmund Staal hier als bestuurslid van de BUN. En daar praten we over de inhoud en de wijze hoe het weer tot stand is gekomen. Want het is al de zoveelste keer, hoeveelste keer nu?
26e.
Een jaarboek, hè?
Jaarboek als boek. Hè. Daarvoor was het als een soort katern, kon je het kopen.
Oh, ja.
Maar daar is uiteindelijk een mega dik boek van. En dat hebben we dit jaar ook weer gepresteerd.
Ja. Nou, we zien ook dat de BUN meerdere activiteiten ontplooit. Niet meer alleen het maken van een jaarboek. Ja. En dat doen jullie in samenwerking met de bibliotheek. We gaan met jou praten in de tweede helft van deze uitzending over hoe dat die samenwerking loopt en wat jullie allemaal van plan zijn om te gaan doen. Dus nou, we zijn benieuwd, want we zijn ook benieuwd naar de column. Ad Roest, hallo Ad.
Hallo.
Waar ga je het over hebben?
Ja.
Nou, ik ga het hebben over weer een nieuw actueel onderwerp wat weer op de kerk staat bij mogelijke coalitieonderhandelingen, namelijk het rekeningrijden.
Oké. Dat doe ik al heel lang.
Ja, dat
in
is
de trein, dan moet je ook betalen voor de afstand.
Ja.
Toch?
Ja. Maar ik bedoel uiteraard de auto.
Oh, dat denk ik.
Hey, en de presentatie is in handen van Peter Pasmans.
En Jan Kessels.
En we gaan eerst naar muziek. Wel naar Arno Adams uit Belvend. Ook wel de koning van de Limburgse blues genoemd. Of in de column van Seven Berks, notoire neergezet als de treurwillig uit Belvend. En we gaan luisteren naar Splinters in plaats van Vlinders. Arno Adams.
Zittend en zeppend op de bank, weer ik van mezelf behuurlijk krank. De nasse bak witte vol, op zoek nog het alcohol. De meeste zenders geven al sneer, en de wagen der verbeken brier. Ik heb geen zin in bed, kent ze dat? Zoemig, geen sloop, en niks geit meer in de mond. Morgen lieg fel van boete naar binnen, en ik weet niet wat te beginnen. Zo zit ik met mijn gitaar op de schlup, en ik hier wie de buurman rug. Tot vanavond schat, dat heb ik ook gehad. Ja, ik heb splinters in plaats van vlinders in mijn boek. Zoveel splinters in plaats van vlinders in mijn boek. Waarom waren vlinders splinters in mijn boek? Ik kan doen wat ik wil. Ik zou er niet uit.
steek. Ja, ik mis dich. En ik hoor van de dag. En ik vroeg me af. Was ze bus? Was ze thuis? Was ze drugs? Ik mis dich. Dien gezicht. Ik mis dich. Ik mis dich. Ja, ik heb splinters in plaats van vlinders in mijn boek. Waarom waren vlinders splinters in mijn boek? Zoveel splinters in plaats van vlinders in mijn boek. En ik kan doen wat ik wil. Ik zou dat niet doen.
Ja, dat was Splinters in plaats van Vlinders van Arno Adams.
Arno Adams zei ook in de Nieuwe Buen.
Ja, is geïnterviewd.
Geïnterviewd, ja, ja.
En hij zong bij de presentatie erg mooi.
Ja, een artikel van Lian
Hotsomans.
Lian Hotsomans, ja. Jos Benders, nogmaals welkom. Jos, de aanleiding voor het onderzoek van Ragdi van der Hoek en van jou was de vraag van de gemeente Venlo om het onderduiken te analyseren, te inventariseren tijdens de Tweede Wereldoorlog. En daarin was het Mozes Schurenhuis de aanleiding eigenlijk. Wat betekende dat huis? Waarom dat huis als aanleiding?
Ik vermoed dat voor de initiatiefnemers die hebben aangekaart van hey, het huis mogen we niet slopen. We hebben het Venlose Achterhuis genoemd. Dus het verschil met het bekende, nationaal bekende achterhuis waar Anne Frank zat ondergedoken. Waarbij hier heel bijzonder was of zou zijn, dat is een onderzoeksgevraag geweest, dat een Joods echtpaar bij een Duits echtpaar zat ondergedoken. Nou, inmiddels is uit onderzoek gebleken dat er wel enkele meer gevallen zijn. En dat het hier heel belangrijk is om onderscheid te maken tussen Duitsers en nazi's. Niet alle Duitsers waren nazi's. En ook Nederlanders waren nazi's, dus dan moeten we consistent gaan spreken over nazi's.
En de familie Schuren was een Duits gezin die Joodse onderduikers hebben opgevangen.
Exact. Ja. Zoals er heel veel Joodse onderduikers in Venlo zijn opgevangen. Dat is een van de verbazingwekkende uitkomsten wat mij betreft uit het onderzoek. We hebben in het rapport een 150 onderduikers kunnen oplijsten. En dat was de stand van zaken in het onderzoek eind mei vorig jaar. Wij moesten het rapport op 1 juni opleveren. En binnen 2 weken hadden we er al zeker 10 bij. En sindsdien zijn er nog de nodige tientallen aan toe te voegen.
Okay, vanwege de publiciteit die jullie gegeven hebben, ook aan het feit dat jullie met dat onderzoek bezig waren, dat mensen zich gemeld hebben bij jullie.
Dat was al voor die tijd, maar dat blijft eigenlijk doorlopen. Vorige week heb ik nog iemand, een Joodse onderduiker, weten te vinden. Ook aan de Urbanusweg, maar dan in een ander pand. Het onderzoek was denk ik het meest relevante. Ik heb meer dan 35 jaar onderzoek gedaan aan allerlei verschillende universiteiten dat ik ooit gedaan heb. Ergens is dat een open deur, want op dat al heb ik gezegd, we moeten dit gaan doen om niet te vergeten. Ik vind dat beter verwoord door Primo Levi, een Italiaanse Jood die de concentratiekampen wist te overleven. En die zegt, het is ooit gebeurd, dus het kan weer gebeuren. En daarin zitten lessen over wat kunnen we doen om te zorgen dat het niet weer gaat gebeuren.
Jullie hebben nu dat onderzoek gedaan, maar de vraag dringt zich wel op, waarom nu pas? Waarom wordt het nu pas zo degelijk althans en dat loopt nog steeds in beeld gebracht? We zijn 80 jaar na de oorlog.
We zijn 80 jaar na de oorlog. Je kunt natuurlijk niet zeggen dat er in de tussentijd niks over de oorlog is geschreven. Er is ontzettend veel onderzocht.
Dit blijkbaar niet.
Dit blijkbaar niet. En er valt ook nog heel veel te onderzoeken. Want een van de conclusies van ons rapport is ook dat er nog heel veel witte gaten in zitten. Bijvoorbeeld ten opzichte van de opstelling van verschillende medewerkers vanuit de gemeente. Een van de verrassingen in het onderzoek was ook de rol van de NSDAP.
Dat is de Nazistische Partij.
Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderpartij. En die zat hier in Venlo ook, met meer dan 100 leden. En dat waren wel fanatieke nazi's. En die werden ook heel bewust ingeschakeld door de nazi, door de bezetter, om te zorgen dat het ging op de manier zoals de bezetter zich dat voorstelde.
Maar die NSDAP, hè, dat was wat anders dan de NSB?
Dat was de Deutsche Arbeiterspartij. En die zaten naast de NSB.
Maar waren allebei nazi's die daarbij waren?
Dat waren allebei nazi's, maar ook daar zat natuurlijk het nodige verschil in. Hè? De NSB, Nationaal Socialistische Beweging, die zei, wij gaan voor Nederland. De Duitsers, de nazi's van de Deutsche Arbeiterpartij, dan zat er erbij, nou, die Nederlanders, dat zijn eigenlijk gewoon een soort van net-Duitsers. En wij vinden dat we die gewoon weer Duits moeten maken. Ze stelden onder andere ook voor om het Nederlands maar af te schaffen.
Moest of als het dialect, hè? Dat is een Duits dialect.
Dat is een Nederlands Duits dialect.
Ja.
Klaar. En er waren natuurlijk vanuit de NSB was er sterk verzet tegen. Nee, wij zijn Nederlanders. Ja. Dus ook die zaten niet op een lijn.
Oké. Okay.
Maar wel wat betreft de vervolging van mensen die ondergedoken zijn. Want er waren natuurlijk niet alleen Joden die moesten onderduiken, hè, zeker vanaf het begin van de oorlog. Maar er zijn veel meer categorieën onderduikers te onderscheiden.
Het was de opdracht van de gemeente uit van kijk naar alle categorieën onderduikers. Een van de andere onderbelichte categorieën zijn denk ik de Slavische dwangarbeiders en dwangarbeidsters.
Ja, wat verstaan we daaronder? Wat waren dat van mij? Ik weet bijvoorbeeld van Oekraïense vrouwen die in Tegelen verdedigingswerk hebben aangelegd, zeg maar in de bossen. Dat soort mensen die
daar hebben we het dan over. En dan gaat het over honderden, zo niet duizenden mensen die in de granatentijd, dus dan hebben we het over de herfst van 1944, hierheen zijn gegaan om verdedigingswerken.
Ja, de Engelsen zaten aan de westkant van de Maas. En die schoten met granaten de Maas over. En
die dreigden toen te komen dat echt schietwerk, dat ze zo dichtbij waren. Toen waren de meeste dwangarbeiders al lang weer weggevoerd. Okay. Tenzij diegenen die waren ondergedoken, er zijn er allerlei hier ondergedoken. En ook blijven hangen, sommigen zijn hier getrouwd en zijn de rest van hun leven gebleven. Ja. Maar dat is een van de verrassende categorieën, inderdaad.
De andere categorie waren de mensen die eigenlijk Nederlanders die in Duitsland te werk gesteld moesten worden voor de arbeidseinsatz, noemde men dat. Daar waren er natuurlijk ontzettend veel van, of niet?
Ja, daar is eigenlijk geen begin aan. Dat zijn er zo ontzettend veel geweest. Die werden ook heel vaak vanuit de duikorganisatie die hier vanaf het voorjaar van 1943 professioneel is opgezet naar de andere kant van de Maas gestuurd. Daar kwamen maar zelden Duitsers, tenzij ze echt een razzia hadden. Maar daar was het relatief veilig. En dat geldt ook voor heel veel Joodse onderduikers. Daar zaten ze veel veiliger dan aan deze kant van de Maas. Niettemin hebben we toch, zoals ik net al zei, een 150 Joodse onderduikers hier gevonden die kortere of langere tijd hier zijn geweest.
Wanneer begon dat verhaal rond onze Joodse medeburgers, dat die de angst kregen dat er iets ging gebeuren? Wanneer startte dat verhaal? Was dat gelijk in het begin van de oorlog? Was dat later in de oorlog?
Dat hangt natuurlijk af van de individuele Joodse medeburger over wie het gaat. Er zijn de nodige Duitse vluchtelingen naar Venlo gekomen. Die
al vanaf het begin van de oorlog?
Vanuit thuis al heel lang hangen, de jaren 30. En die wisten heel goed dat het steeds erger werd. En die hebben volstrekt geen illusies gehad op 10 mei 1940... toen de Duitsers hier binnenvielen, van wat hun te wachten stond. Zo erg als het uiteindelijk is geworden, zullen zij ook niet bevroed hebben.
Maar zij hebben natuurlijk gedacht in de jaren 30, wij vluchten naar Nederland, in de veronderstelling dat Nederland in welke oorlog dan ook neutraal zou blijven.
Dat was een van de aspecten. Ze zijn ook vaak gekomen in de hoop verder te kunnen. En dan zijn er een aantal naar Amerika gegaan of buiten of naar Engeland, maar nog veiliger te zitten. Voor de Nederlandse Joden zit er ook een heel groot verschil. Er waren verschillende inschattingen gemaakt. We kennen bijvoorbeeld het echtpaar Ter Hoog, die in 1936 naar Aarsen zijn gekomen. Die werden in 1943, stonden ze op de lijst om opgepakt te worden. En die schijnen gezegd te hebben, ach, zo'n oude mensen als wij zijn, daar hebben ze geen interesse in, ze laten ons wel. Nou, niet dus. Die zijn ook gedeporteerd en vrij kort daarna vergast.
Omgekomen. Zeg, we hebben het over de onderduikers. Meer als we eigenlijk vermoed hadden hier in het Venlo's en omgeving. Zeg, onderduikers moeten ook mensen hebben die onderduik geven. Die onderduik verlenen. Wie waren dat en wat voor risico's liepen die?
Er waren heel veel mensen. Ik denk dat we daar een onderscheid moeten maken tussen de professionele duikorganisatie die vanuit de kapelaans is opgezet. De kapelaans Noos en Van Enkevoort vanuit de Martinusparochie.
Ook de katholieke kerk in zijn geheel? Of als organisatie?
Een van de dingen die voor mij nog veel duidelijker dan al bekend was in de literatuur naar voren is gekomen, is die hele belangrijke rol van de kerk. Je ziet dat op het niveau van het bisdom. Bisschop Lemmens was fel anti-natie en heeft behoorlijk wat verzet opgeroepen tot verzet. Maar het ook actief laten ondersteunen, met name door de kapelaans. We hebben alle kapelaans en pastoors van alle parochies van de huidige gemeente Venlo in kaart gebracht. En vervolgens gekeken van welke weten wij dat ze in meer of mindere mate ook actief waren in het laten onderduiken en het verzet. En dat is de helft. Van wie een aantal hele grote kartrekkers, van wie dat vaak maar nauwelijks bekend is.
En wie waren dat?
Kapelaan Akkermans in Tegelen. Echt een kartrekker geweest. En er was heel weinig over geschreven. Maar
er zijn ook een aantal geestelijke opgepakt op het eind van de oorlog. En die liepen dus een groot risico in met hun...
Niet alleen aan het eind van de oorlog, Deken van Oppen is hier in Venlo natuurlijk de allereerste geweest. Daarvoor zat nog een priester, een druiver. Maar dat is daarnet buiten Venlo. Maar er is geen bisdom waar zoveel geestelijken zijn opgepakt en zijn overleden. En daarnaast heb je nog de rol van de kloosters. We hadden ontzettend veel kloosters in het gebied van de gemeente Venlo, de huidige gemeente Venlo. Daar is ook heel veel verzet gepleegd, maar we weten er heel weinig van. Een van de figuren daar is Pater Roemer, een Dominicaan, die ook in het boek van Gerard van der Vorst al genoemd wordt als nauw verbonden met een aantal Venlose verzetsmensen en heel actief is geweest ook bij het onderbrengen van Joden. En trouwens de oom van de gouverneur, wiens vader ook in het verzet zat, en daar zie je al een aantal linken met andere gebieden. Heel belangrijk ook, wat we nooit geweten hebben, is Paul ter Wind en zijn zuster Tila ter Wind samen met hun medewerksters Tini van de Bilt. Tila ter Wind en Paul ter Wind waren familieleden van burgemeester Berger. Tila ter Wind kwam in 1940 te wonen in het huis van de toen pas overleden moeder van burgemeester Berger. En die heeft een hele belangrijke rol gespeeld bij het tot stand brengen van connecties in de Peel, waar allerlei kinderen met name, maar ook volwassenen vanuit Arnhem, waar Tini van de Bilt en Paul ter Wind woonden, hierheen zijn gebracht. Een stuk of 10, 15 zijn in Venlo en Blerik ondergedoken. De rest is doorvervoerd. En die hebben echt meer dan 100 mensen weten te redden.
En dan hebben we het over Joodse mensen, hè?
Dan hebben we het alleen nog maar over Joodse mensen, ja. En die kwamen uit vanaf allerlei verschillende plaatsen. Wat er opmerkelijk is, familie van burgemeester Berger. Burgemeester Berger is ook op gewezen. Hij heeft meegewerkt aan de allereerste anti-Joodse maatregelen, in de zin dat hij als burgemeester de documenten daarover heeft moeten ondertekenen en heeft ondertekend. Tegelijkertijd zie je dat hij heel veel geweten moet hebben van allerlei verzetsactiviteiten en dat vermoedelijk ook ondersteund heeft. Zijn zoon is notabene gearresteerd en ook komen te overlijden in een concentratiekamp.
Denk even, het is een heel interessant rapport. Hè? Je duikt echt in het rapport met 100 duikers uiteraard. Dus downloaden, zeg maar, te verkrijgen op de gemeentesite. En dan moet je wel even doorklikken naar de stukken voor de gemeenteraad. Een vraag die zich ook opdringt is van, het ligt er al een jaar, dik jaar. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor het verhaal van de excuses aan de Joodse gemeenschap voor de confiscatie van alle onroerend goed. Waarom is er tot nog toe weinig gebeurd met de rapporten en de onderzoeken die hebben plaatsgevonden op dit gebied? Want de gemeente zou excuses onder andere gaan aanbieden.
Dat weet ik natuurlijk ook niet. Dat ligt bij de gemeente. Ik kan me wel een aantal dingen hierin voorstellen. Maar ik denk dat het heel goed is om op te wijzen. De gemeente heeft het al lang besloten dat ze de excuses gaan aanbieden. Dat is voor de zomer al besloten. De vraag is natuurlijk, waarom is dat nu niet gebeurd? Ja. Daar kunnen we gaan over speculeren, maar dat doe ik liever niet. Ik wijs er liever op dat de gemeente dat al lang besloten heeft. En ik ben het helemaal eens met wat Gerrit van der Vorst hier vorige week heeft gezegd. Maak daar alsjeblieft zo snel mogelijk werk van en ook zonder allerlei kanttekeningen. Het is klip en klaar. Vanuit de gemeente is er meegewerkt. Dat was foute boel. Biedt die excuses aan. En we zijn het er ook allemaal, alle betrokken partijen zijn erover eens dat het van groot belang is om die excuses, die genoegdoening, deels in de vorm van educatieve projecten te gaan doen en verder een publieksboek uit te brengen, zodat wat er gebeurd is voor een groter publiek beschikbaar kan komen en ook lessen kunnen worden getrokken uit wat er destijds is gebeurd.
Daar komen we zo meteen nog heel even op terug. Maar jij zegt een groot deel van het gemeentelijk apparaat wat meegewerkt heeft. Maar waaraan?
Ik geloof niet dat ik de term groot heb genoemd.
Een deel. Laten we het zo zeggen. Nou, ik heb begrepen dat van bijvoorbeeld het politieapparaat pakweg 20, 25 mensen ook wat verzetsactiviteiten hebben gepleegd, maar de rest gewoon heeft uitgevoerd wat hun werd opgedragen.
Ja,
dat waren niet altijd de meest smakelijke dingen, heb ik begrepen.
Dat is correct, maar ik denk dat je daar toch iets te kort door de bocht bent. Wat we een rapport geschreven hebben, daar zaten de gemeentepolitie zelf. Er is nogal wat fluctuatie geweest, maar zeg maar, de bezetting was 40 personen. In de loop van de oorlog zijn daar 5 personen bij geweest die NSB-lid waren, fanatiek nazi. En we kunnen ervan uitgaan, met hart en ziel hebben meegewerkt aan de jodenvervolging en mensen hebben opgepakt. Er zijn 9 geweest die na de oorlog zijn geprezen, onder andere door Philip Cohen, de voorman van de Joodse gemeenschap in Venlo, voor hun verzetsactiviteiten en de hulp aan de Joden. Onder hen een hele opmerkelijke rol, en de man moet zich verder worden uitgeduwd, is de waarnemend inspecteur Henk Wierks, die 2 keer een langere periode feitelijk de korpschef is geweest van Venlo. En op allerlei manieren Joden heeft geholpen. En er is zelfs de uitspraak van Felix Meijer, een van de Joden over die in Venlo woonde, een oude gezeten Joodse familie. Die schrijft, meneer Wierks, ik schat dat u 40% van de Venlose Joden hun leven aan u te danken heeft. Diezelfde politieman is ook de deportatielijsten van de Joden in augustus 1942 persoonlijk in Maastricht gaan ophalen. Ik denk dat hij niet anders kon. Hij zat voor die tijd al in het verzet, aantoonbaar. En tegelijkertijd is hij die lijsten gaan halen. Die heeft geen ruimte gekregen.
Goed, maar een deel van het apparaat wat meegewerkt heeft, maar een groot deel ook niet. Maar dat meewerken aan, hè? Want in die tijd werd onroerend goed gewoon vervreemd van de mensen, toch?
Dat klopt.
Mensen werden opgepakt en onroerend goed. De woningen en alles wat erin stond werd gewoon in aanvang opgeslagen en door anderen bewoond.
Dat klopt, maar bedenk je wel, die hele jodenvervolging is heel strak geregistreerd vanuit de bezetter. En vanuit de nationale bezetters en de nazi's.
Ja, van boven opgelegd.
Je ziet bijvoorbeeld bij die deportatie in 1942... De verslaggeving, dat verbaast me steeds, is uitermate sumier. De gemeentelijke politie is daarbij ingeschakeld, maar die werd niet vertrouwd door de SD die hier de regie had. De NSDAP, waar ik net al eens op gewezen heb, is daarbij ingeschakeld, want daar zaten fanatieke Joden. De leider daarvan, Voogd, die liet zich kort van tevoren nog onmiskenbaar zeer sterk antisemitisch uit. En dat soort personen werd ingeschakeld om te zorgen dat die gemeentepolitie ook nog in het gereel bleef.
Okay.
Onverlet het feit dat er wel degelijk een aantal NSB-agenten bij die politie zaten.
Ja, we kunnen er hier inderdaad een hele geen paar keer over door. Maar het is belangrijk dat in ieder geval de gegevens, het rapport wat jullie hebben opgesteld, dat zeg maar ook publiekelijk meer bekend wordt. En dat er ook op doorgegaan wordt. En dat we zeg maar ook met educatie voor de komende generaties uiteraard deze gegevens op tafel krijgen en houden ook. En daar lessen uit kunnen leren, wat je ook Primo Levi hebt geciteerd. Zeg, dankjewel. We gaan even naar muziek luisteren. Daarna is Ad Roest aan de beurt met zijn column.
En we gaan naar Mel en de Vintage Future. En dat mogen we niet meer zeggen, want het is VF geworden. En Mel is een kleindochter van Piet Veerman van de Cats. Die kent iedereen natuurlijk. En zij zingt dit nummer When You're Gone samen met Douwe Bob. dit was Mel VF, zoals we dat netjes noemen. Samen met Douwe Bob. Overigens live opgenomen vanuit de Beste Zangers televisieprogramma. We gaan naar een heel ander onderwerp. We gaan naar het rekeningrijden van Ad Oosterhout.
Dankjewel. De verkiezingen liggen inmiddels achter ons. En het onderwerp rekeningrijden, oftewel betalen naar gebruik, blijft een terugkerend punt van discussie in de Nederlandse politiek. Naar verwachting zal dit onderwerp opnieuw centraal staan in de gesprekken over een mogelijk coalitieakkoord. Reeds in 2022 werd binnen kabinet Rutte 4 afgesproken dat rekeningrijden in 2030 zou worden ingevoerd, al was de precieze invulling nog niet duidelijk. Kabinet Schoof zette in 2024 een streep door deze plannen. In de diverse verkiezingsprogramma's zien we dat rekeningrijden weer een belangrijk thema is. Partijen zoals GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor Dieren en Volt zijn uitgesproken voorstander, al verschillen zij in details van hun voorstellen. Ze zullen dit onderwerp waarschijnlijk opnieuw op de agenda zetten tijdens mogelijke coalitievorming. Het CDA, dat eerder terughoudend was, lijkt nu meer open te staan voor deze maatregel en denkt bijvoorbeeld aan de spitsheffing in drukke gebieden. De VVD, die in Rutte 4 nog voor invoering was, heeft deze lijn nu losgelaten en is voor het behoud van het huidige systeem met als argument rust in de portemonnee. Kortom, hoewel rekeningrijden opnieuw besproken zal worden in een mogelijke coalitieakkoord, zijn de onderlinge verschillen nog groot en blijft de uitvoering complex. Het is dan ook de vraag of dit in de nieuwe regeerperiode zal worden opgelost. Rekeningrijden betekent dat de weggebruikers betalen op basis van het aantal daadwerkelijk gereden kilometers in plaats van een vaste wegenbelasting. Dit roept diverse maatschappelijke en bestuurlijke vragen op. Hoe eerlijk is het systeem voor automobilisten die afhankelijk zijn van een auto? Wat zijn de financiële gevolgen voor autorijden in Nederland, maar ook wat zijn de financiële gevolgen voor provincies die nu via de wegenbelasting en de opcenten een belangrijke inkomstenbron hebben? Provincies bepalen zelf waar het geld aan wordt besteed, bijvoorbeeld aan provinciale wegen of andere lokale prioriteiten. De vraag is dus hoe dit gecompenseerd zal worden als rekeningrijden wordt ingevoerd. Alhoewel betalen naar gebruik sympathiek klinkt, kleven hier ook een nadeel aan. Persoonlijk ben ik hier geen voorstander van vanwege de complexiteit en ik zie nog veel uitdagingen om een rechtvaardige en correcte kilometerheffing te realiseren. De invoering van rekeningrijden roept ook vragen op over privacy en uitvoerbaarheid. En ook vragen over rechtvaardigheid zijn nog niet volledig beantwoord. Zelf heb ik nog mijn twijfels over de haalbaarheid en de rechtvaardigheid van een correcte kilometerheffing, mede door de complexiteit en de vele uitdagingen die ik zie. De invoering van rekeningrijden is niet alleen een technische, maar vooral ook een logistieke uitdaging. Politiek en maatschappelijk is het een lastig onderwerp. Ik begrijp dat veel Nederlanders afhankelijk zijn van een auto en dat veranderingen in het betalingssysteem grote gevolgen kunnen hebben voor hun dagelijks leven. Er zijn verschillende meningen over dit onderwerp en het is belangrijk om al die perspectieven mee te nemen in het debat. Het is nou ook nog onduidelijk welke vorm van heffing men wil invoeren. Bijvoorbeeld een vlaktax, waarbij elke gebruiker per kilometer hetzelfde betaalt, of een spitstax om de verkeersdrukte beter te spreiden en files te verminderen. Daarnaast is er de ecotax, waarbij onderscheid wordt gemaakt op basis van voertuig, kenmerken zoals gewicht, verbruik en uitstoot. Maar hoe ga je dan om met de elektrische auto's die mogelijk extra belast moeten worden, terwijl elektrisch rijden juist gestimuleerd wordt? Brandstofauto's betalen immers al via accijnzen mee. Ook stel ik mij de vraag, hoe eerlijk is het systeem voor automobilisten die afhankelijk zijn van een auto? Is het doel vooral het genereren van extra inkomsten of juist het eerlijke verdelen van de kosten op basis van gebruik? Misschien is het ook bedoeld om mensen bewuster te maken van hun rijgedrag en zo bij te dragen aan de klimaatdoelen. Uiteraard zijn er ook voordelen aan rekeningrijden per kilometer, bijvoorbeeld voor gezinnen met twee auto's waarvan er één weinig kilometers maakt, of voor mensen die een auto bezitten maar weinig rijden. Voor bewoners op het platteland die ver van voorzieningen wonen en vaak afhankelijk zijn van een auto, omdat openbaar vervoer niet altijd een oplossing biedt, kan het systeem nadelige financiële gevolgen hebben. Natuurlijk zijn er ook voorstanders van rekeningrijden. Zij benadrukken dat betalen naar gebruik eerlijker is en kan bijdragen aan minder files en een beter milieu, terwijl tegenstanders vooral de praktische en financiële nadelen benadrukken. De grootste vraag blijft hoe je dit op een eerlijke manier voor iedereen kunt toepassen. Hoe controleer je het daadwerkelijk aantal gereden kilometers? Op welke manier belast je auto's met een hogere uitstoot, zoals oudere modellen? En hoe bepaal je het verschil tussen een elektrische auto en een hybride die ook brandstof gebruikt? Er wordt gesuggereerd om bij de jaarlijkse APK via de RDW de kilometerstand als basis op te nemen om op basis daarvan een maandelijkse voorlopige aanslag te berekenen. Maar hoe worden kilometers die in het buitenland worden gereden verrekend? Bijvoorbeeld als je met de caravan op vakantie gaat en daar ook tol of een vignet moet betalen. Dat zou dubbelop zijn. Wellicht de auto en caravan thuis laten en met een vliegtuig op vakantie gaan en in het buitenland een auto huren. Maar dit is weer tegenstrijdig met de klimaatdoelstellingen die men via rekeningrijden ook tracht te realiseren. Veel Nederlanders vinden het bovendien oneerlijk dat buitenlanders hier rondrijden zonder bij te dragen aan onderhoud van de wegen. Een mogelijke oplossing is het plaatsen van een boordcomputer met GPS in elke auto die registreert hoeveel en waar je rijdt, bijvoorbeeld binnen- of buitenspitsuren en in het buitenland. Maar dan speelt privacy weer een grote rol. Hoe regel je dat alle auto's hierin worden meegenomen en wie betaalt de kosten hiervoor? Welk systeem er ook wordt gekozen, fraudegevoeligheid blijft een uitdaging bij het vastleggen van kilometers. Misschien is het daarom toch beter om het huidige systeem te behouden. Wegenbelasten, accijnzen voor brandstofauto's, extra belasting voor elektrische auto's op basis van gewicht en een vignet voor buitenlandse voertuigen.
Ad, bedankt. We zullen het zien bij de onderhandelingen.
Ja.
Of wat eruit gaat komen. Maar ik begrijp, jij bent tegenstander van rekeningrijden.
Ik ben op basis van de argumenten, zoals ik net genoemd heb, tegenstander van rekeningrijden.
Oké, goed. We moeten verder in dit programma. We gaan, voordat we naar Edmond Staal gaan, gaan we eerst naar een hitje uit 1968... van Creedence Clearwater Revival met Tom en John Fogerty.
Ja, CCR. Ja, dat was Who'll Stop the Rain van Creedence, zoals we dat vroeger gewoon zeiden. De rest was niet zo belangrijk. Zeg, wat nu op tafel ligt weer, zoals ieder jaar, en ook door de brievenbus bij veel mensen komt, wordt zelfs overhandigd.
Ja, precies. Ja,
de deur wordt aangebeld en dan wordt hij in een mooie envelop wordt hij dan aan de abonnees overhandigd, zoals dat heet.
Dat doe je met cadeautjes, hè?
Ja, nee, dus, ja, je moet wel een abonnee zijn, hè? En daar iets aan betalen, maar dat valt wel mee. Zeker voor zo'n prachtig boek wat er nu weer ligt. Bijna 300 pagina's werk. 301 pagina's zelfs, ja, goed. Zeg, Edmond Staal, jij bent bestuurslid van De Buen. Kun je heel even kort even de organisatie van De Buen schetsen? Hoe ziet die er ongeveer uit? Wie trekt er aan welke touwtjes?
Het zijn allemaal vrijwilligers. En dus hoeft er niet aan touwtjes getrokken te worden. We staan allemaal voor het maken van weer een perfect jaarboek. Waarin de veelzijdigheid van wat er in Venlo gebeurt onder de aandacht gebracht wordt. En er is een bestuur om gewoon dingen te moeten regelen. Je moet ook een bestuur hebben omdat je een stichting bent. We hebben geen winstoogmerk natuurlijk. En we hebben een grote redactie die alle verhalen die binnenkomen screent en mogelijk aanvult. Of zegt van, kan dit een meter accent krijgen op die manier. Dus schrijvers worden ook begeleid. Die zorgen dat de prachtige fotografie geregeld wordt. We hebben een heel cohort aan topfotografen die allemaal gratis werken. Dus, en dat is de enige manier om zo'n boek nog te kunnen produceren. Ja, en daarin zijn we in Venlo, denk ik, uniek. Waar ik ook in mijn netwerk kom, als ik aangeef dat dit in Venlo gemaakt wordt, denken ze, ja, misschien eens in de 5 jaar of zo. Maar het lukt gewoon in Venlo iedere keer weer om 20, 25 opvallende verhalen te hebben met onthullingen, met tijdsbeelden, met architectuur, met geschiedenis, met natuur, verzin het.
Ja, maar dat is natuurlijk wel. Er waren meerdere steden met zo'n jaarboek, maar er zijn er al veel gesneuveld. Maar in Venlo is het dus nog steeds springlevend.
Echte concepten zoals wij hebben, zo veelzijdig, dat je eigenlijk alle interesses van mensen raakt. Ken ik in Nederland verder niet. Je hebt wel
die spreidingen, wel alleen historie of alleen
precies,
kunst.
Precies, die zijn
alleen
dan toegespitst op één onderwerp. Maar het feit dat het in Venlo lukt om zo'n veelzijdigheid aan verhalen bij elkaar te krijgen, dat zegt denk ik iets over. Het is ook een traditie natuurlijk. Hè. Mensen kennen ons en op een gegeven moment in je netwerk hoor je van mensen met interessante onderzoeken, met interessante mensen. Denk ik, hey, dat is een bijzonder type, die moeten we naar boven kietelen. Ja, dan zie je dat je ieder jaar toch weer met die redactie zoveel verhalen belt.
Ja, maar hoe vernieuwen jullie je? Want dat is steeds altijd de vraag van je moet niet bij hetzelfde blijven. Je moet steeds vernieuwen. Nieuw publiek ook, jonger publiek zien te bereiken. Zijn jullie daarmee bezig?
Weet je, als het product goed is, dan hoef je niet te vernieuwen. Dan moet je gewoon onderhouden waar je goed in bent. En de veelzijdigheid van de onderwerpen en het steeds weer aanboren van nieuwe talenten die er in het Venloze ontstaan, of talenten die al heel lang bezig zijn, maar waar je het gewoon niet van weet. In je netwerk hoor je die verhalen. En dat zag je ook bij de presentatie, hoeveel jonge mensen we in Domani er weer bij hadden. Simpelweg omdat wij het hebben over onderwerpen waar heel veel jonge mensen in Venlo bij betrokken zijn. Of dat nou muziek is, of dat beeldende kunst is, theater. Passiespelen is natuurlijk een mooi voorbeeld daarvan. Nog nooit zo'n jonge cast gehad als de komende uitvoering. En die mensen
staan op de cover ook, hè?
Die staan op de cover.
Judas en Jezus.
Precies. En dan laat je zien dat er in de cultuur in Venlo ook door heel veel jonge mensen wordt gedragen. Dat het niet echt een historisch boek is wat we maken, maar gewoon een cultuurboek, wat er allemaal in Venlo gebeurt.
En dat jonge publiek, kopen die ook de BUN?
Dat blijft natuurlijk een aandachtspunt voor de BUN, om te zorgen dat we die oplagen van tussen de 700 en de 1000, dat we die kunnen blijven maken. Dat is voor ons als bestuur en redactie een stevig punt. Hoe gaan we het doen? Hoopvol was wel dat ik ook een aantal mensen van die natuurlijk in de BUN staan, die zag ik dan wel weer met een BUN naar buiten gaan bij de presentatie. Ja, geen wonder, want het is het cadeauboek voor de decembermaand voor mensen die breed geïnteresseerd zijn. Dat vind ik zelf al eens interessant. Ik zie natuurlijk gedurende de productie welke onderwerpen er zijn. Maar dan lees ik ze. En dan denk ik, hey, zo'n Frans, zo'n architect die in Venlo heel veel in de regio veel heeft gedaan, denk ik, dan ga ik eens een keer langs fietsen, langs een aantal van die panden. Zou ik zonder zo'n artikel in de BUN nooit aan gedacht hebben. Zoals vlakhuis safari op de Grote Hei. Dan denk ik, ja, vanuit mijn oude vak natuurlijk, denk ik, daar moet ik weer eens induiken. Simpelweg, het is een inspirerend boek, omdat het zo veelzijdig is. En onderwerpen waar ik normaal niet over zou lezen, omdat ze tussen die andere leuke artikelen staan, pak ik ze toch mee. Dus ik begin gewoon, als ik de BUN heb, te lezen. En dan eens in de 2 dagen dan zit ik in mijn stoel en denk ik, oh, weer even een artikel van de BUN. En ergens zo in januari dan heb ik de hele BUN uit. En dat is inspirerend.
Ja, ik doe er meestal een heel jaar over.
Ja,
ik kan nog heel jaren mee vooruit. Hè. Ik kan niet,
en in je eigen tempo ben je natuurlijk begonnen met de slakken safari op de Grote Hei.
daar ga ik ook even wachten, want het is nu niet de beste tijd om slakken te kijken. Maar het is vooral dat je de BUN gebruikt als, goh, wist ik niet, En door die variatie kom je met cultuuruiting in het Venloze in contact, waar je misschien gewoon niet meer in contact zou komen. En dat is het mooie van Buhn. Buhn is een tijdsbeeld. En als je deze Buhn vergelijkt met wat er 6 of 8 jaar geleden werd gepresenteerd, dan kom je soortgelijke onderwerpen tegen, maar van andere invalshoeken. Dus het is ook echt de tijdgeest van wat er in Venlo gebeurt. We zijn eigenlijk een soort cultureel archief van wat er in Venlo gebeurt. Je hoeft niet het archief in te duiken. Het wordt op een publieksvriendelijke manier gebracht, maar altijd met niveau en topfotografie.
Maar Edmond, wie zorgt er binnen de Buhn voor dat het evenwicht tussen de verschillende thema's in het culturele veld, of welk veld dan ook, dat gehanteerd wordt?
We hebben zo'n soort lijstje van in welke groepen we artikelen moeten hebben. En film, historie, kunst, vormgeving, literatuur, muziek, architectuur, mensen. En dat is gewoon geen afvinklijstje, maar een herinnering bij de redactie van, hey, dit onderwerp hebben we nog niks. Kent iemand die daar iets over kan vertellen? En dan benader je zo iemand.
Melden zich ook mensen gewoon? Mensen, want ja, ik heb wat te melden in de Buhn.
Zeker. En dat zei ik in het begin van het verhaal. Die mensen worden ook redactioneel begeleid. Soms schrijft iemand op een wetenschappelijk niveau. Dan moet dat hertaald worden naar een toegankelijk, publieksvriendelijk verhaal, maar altijd met diepgang. Wat er in de Buhn staat, moet kloppen.
Keur je ook wel eens wat af? Dat je zegt van, nou, dit is niet zo best geschreven, of het onderwerp boeit minder?
Nee, echt. Dus dat het helemaal niet
ingeleverde
komt, gebeurt niet. Maar wel dat er redactioneel heel stevig naar gekeken wordt. En ja, ik heb er nu ook weer in geschreven. 1 artikel van mij, daar werd door de redactie ook, ja, kun je daar niet, nou, dan ga je het met de redactie over hebben, over een andere, andere accenten die je legt. En op basis van het interview wat ik had gehouden, dan leg ik.
Welk thema was dat? Ik ben even benieuwd.
Nou, kijk maar in de Buhn.
Ja, ik weet het. Je hebt er een paar geschreven.
Het gaat over de spion uit Blerik.
Ja, ja.
Daar wilden we niet dubbelen. Dus en dan krijg je gewoon redactioneel advies. En dan denk ik, ja, daar wordt mijn artikel gewoon beter van. Dus het is ook een hele leuke wisselwerking met de redactie.
Je hebt er zelf ook van.
Jazeker.
Maar voel die spanning eens even op. Die spion uit Blerik.
Ja.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Moet je voorstellen, ik ken Frank al vanuit mijn werk nog bij het Limburgs Landschap. Hij zat bij de LATB. En ik kwam hem ook tegen in het bestuur van Stichting Omroep Limburg. Een ongelooflijke, nette, brave heer. En dan hoor je dus ineens dat zo'n man een spion is geweest, gewoon een soort geheim agent, die hier in het Limburgse verantwoordelijk was voor als het fout zou gaan en we weer een keer overvallen zouden worden. Dan moest hij een netwerk opbouwen van mensen die het verzet zouden kunnen gaan leiden. En dat heeft hij. Die kreeg een hele cursus en werd helemaal opgeleid om allerlei rare dingen te kunnen doen als spion zijnde. Ik heb de plekken in Roermond, hij woont nu in Roermond, waar hij de microfilmpjes kon achterlaten en hoe dat systeem werkt. En dan denk je, hè, zo'n nette, brave man uit Blerik die dit soort werk heeft gedaan, hoe zat dat in elkaar? Nou, dat is vind ik zelf een heel aardig artikel geworden over een wereldje waar je niets van weet.
En hadden we er daar veel van in Venlo? Van die spionnen?
Nee, hij was gewoon voor Limburg de enige. Tenminste, voor zover hij weet. Want dat is dus het rare. Hij weet zelf dus helemaal niet in wat voor systeem die gefunctioneerd heeft.
Tijdens de Koude Oorlog.
Vanaf de Koude Oorlog.
Daar praten we over. Er gingen wel vaker verhalen de ronde dat er, zeg maar, door de veiligheidsdiensten aan de netwerken werd gewerkt en dat er hier of daar verborgen wapendepots waren.
Die zijn ook gevonden, ja. En dat omschrijft hij ook. En dan moest de overheid aangeven, ja, dat waren dingen die nog uit de Tweede Wereldoorlog kwamen, maar dat was helemaal niet. Hmm. Dat waren gewoon hun depots en hij wist precies wat dat depot was. Hmm. En daar zat geld en daar zaten wapens en daar was verbindingsapparatuur. En dat was dan verstopt. En hij wist dus op het moment dat het fout zou gaan en hij een signaal kreeg, dat hij daar gebruik van kon gaan maken om het verzet op te zetten.
Maar is dat ook verkleinbaar? Want we hebben het net ook gehad over de onderduikers, de onderduikstructuur. En er was ook een organisatie, werd daar rondomheen gebouwd, ook landelijk. Is dat vergelijkbaar met elkaar misschien?
Zonder al te veel te willen vertalen, want mensen moeten dat vooral de Buhn kopen en het verhaal lezen. Ze leerden van het Englandspiel in de Tweede Wereldoorlog, toen we eigenlijk in Nederland, de regering vluchtte naar Londen. En toen zaten er in Nederland was er gewoon niks. En toen ontstond er een systeem, maar ja, dat is dan verraden. Hè? En ze hebben daarvan geleerd. We moeten voorbereid zijn, Koude Oorlog. Stel dat het weer zou gaan gebeuren, moeten wij een groep mensen in Nederland hebben die het verzet gaan gaan organiseren. En daar had hij een rol in.
Ja?
Jos?
Het is natuurlijk zeker vergelijkbaar, want je kunt allerlei dingen met elkaar vergelijken. Dat betekent niet dat ze hetzelfde zijn. Ik denk dat er een heel belangrijk verschil zit in de verzetsbeweging en de onderduikorganisatie in de Tweede Wereldoorlog. Dat dat vanuit de bevolking kwam.
En de kerk, heb ik begrepen.
Het geval van Frank Bouts gaat het dat het vanuit de overheid is opgezet. Hier, de bevolking is in belangrijke mate ook gemobiliseerd, inderdaad vanuit de kerk. Maar dat kan niet anders dan dat het heel breed leefde en dat eigenlijk, met uitzondering van een paar NSB'ers, de neuzen dezelfde kant uitstonden.
En ook veel draagvlak.
Belangrijk bij Frank is dat het vooral was dat, dat die spionnen de informatievoorziening met de regering in ballingschap zou in stand houden. Dat is wat anders dan het systeem van onderduikers.
Dat is een van de verhalen in de buurt. Wat treffen we nog meer aan?
Wat ik zelf een hele bijzondere moment, dat heeft een beetje met kunst te maken, de schilderij van Theo Jordans. Ik vond het fascinerend hoe mooi werk dat hij maakt. Maar ook de jonge muziek van de Herfsthanen. We hoorden Arno Adams al, architectuur. Dat was die Caspar Franse, waar ik nooit van gehoord had. En die blijkt enorm veel gebouwd te hebben hier.
Kerken vooral, hè?
Vooral de Tegels. Heeft hij niet de Tegelse kerk?
Ook, ja. Ook.
Kerk naar de brand, allemaal. En dat zijn van die dingen, denk je, hè? Goh, wist ik niet. En daardoor gaat Venlo gewoon meer leven als je dit boek leest.
Wat ik een heel interessant artikel vond, was Jeroen van den Kronenberg. Doerak.
Onvoorstelbaar, hè?
Onvoorstelbaar.
Wat voor niveau daar in het Venloze zit. Het verhaal over de 3D-café. Die komen gewoon vriendelijk bij elkaar. En daar zitten mensen bij die op wereldschaal functioneren. En die drinken gewoon in Venlo met elkaar koffie. En dat weet je gewoon niet dat dat functioneert. Er gebeurt in Venlo zo ontzettend veel. En met Buun proberen we die verhalen naar boven te kietelen. Om mensen te laten zien wat er allemaal voor leuke dingen gebeuren.
In het begin al gezegd, jullie geven niet alleen het boek uit. Boekwerken, maar ook gaan er andere activiteiten.
Ja, buunavond.
Kun je er heel kort iets van zeggen? Wat gaan jullie van? Zijn jullie van
plan? We proberen twee keer per jaar een buunavond te organiseren, steeds in een ander kerndeel of stadsdeel. En daar halen we de basis van die avond is altijd weer verhalen van nu of van eerder in Buun. En dan gaan we met die mensen praten van, goh, hoe is het er nu mee? Daar zijn optredens van mensen die in de Buun ooit geïnterviewd zijn. We maken er een culturele avond van. En ik zeg al twee keer per jaar doen we er één.
Ja, en wanneer komt de volgende?
Ja, zijn we nu aan het organiseren. Ja. Ik heb van de redactie begrepen dat ze aan Blerik denken.
Blerik zijn de buurt.
Het is meer van, goh, wat is er actueel op dit moment? We hebben dan net Stijl achter de rug Tegelen. Een erg druk bezochte avond. En ja, zo proberen we het mooie cultuuraanbod van Venlo.
Jullie gaan naar de mensen toe.
Precies.
Want dat is het in feite.
Ad Oost, jij kent de Buun?
Ik ken de Buun, ja.
Je koopt hem ieder jaar?
Ik heb hem niet gekocht.
Je krijgt hem cadeau.
ik heb mensen die ik kende, waar ik wel die Buun wel tegen dat ik dus lees. Heel interessant. Dus ik zal hem de volgende keer misschien nu ook wel kopen.
Gewoon naar de boekhandel. En het is het ideale geschenk voor december.
Dat mogen we niet zeggen.
Ja hoor, ik wel.
Jos, koop jij de Buun of lees jij de Buun?
In de Buun stonden natuurlijk ook een aantal verhalen over de oorlog. Dus daar hebben wij heel erg dankbaar gebruik van gemaakt. En daarnaast, mijn historie is een belangrijk. Mijn interesse een belangrijke mate in de historie. En ook van die artikelen. Lees ik altijd heel erg graag.
Goed.
Wel selectief, hè?
Ja. Je wordt hier ook enorm enthousiast gemaakt, hè?
Ja, en zo wordt het. Wij moeten dit programma helaas gaan afsluiten, Peter.
Ja, doen we.
Wij danken de techniek en al onze gasten. En volgende week zijn we er weer.
Ja, dan hebben we ook
Sinterklaas.
Weer,
Vak voor Sinterklaas. En misschien komt hij wel op bezoek.
Ja, Peter. En we hebben ook weer